Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernwoord bij het eerste deel van zondag 45 van de catechismus is bidden. Daar zingen we ook van uit Psalm 25 vers 3 allereerst. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En vers 10, het gebed hoedt mijn ziel en redt ze uit noden. Psalm 25, het derde en het tiende vers. Nadat wij het christelijk geloof hebben beleden, zingen wij de vierde psalm, het derde vers. Dan zult ge recht naar het altaar treden. Offeren God een rein gemoed het, offer der gerechtigheden, het zuivere reukwerk der gebeden. Het derde vers van de vierde psalm. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met mond en hart nu al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Zoeken samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid, en die berouw hebt over het kwaad. Daarom geeft u ons een plaats in uw huis, in deze werkplaats van uw Heilige Geest, het zij dat we lijfelijk kunnen zijn, het zij dat we met uw dienst verbonden zijn. Geef ons een plaats onder de bediening van de verzoening in de Heer Jezus Christus. Laat u ons opnieuw merken dat u door ons gezocht, door ons gevonden wilt worden. En voor wij de schriften gaan openen, voor wij uw woord ontvangen of bedienen zullen, is onze smeking tot u. Leer ons bidden. Als kind, als jongere, als oudere. Leer ons bidden. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Wij zijn, Heer, door u goed geschapen. En waren het paradijs op u gericht. Maar we zijn door ons eigen afval van u. Daar alles kwijtgeraakt. We hebben het weggeworpen. En onze ziel is totaal van slag. Is de richting naar u kwijt? Is het verlangen naar u kwijt? Is het gevoel voor u kwijt? Heere, daar komt geen gebed uit op. Leer ons bidden. Gij kunt dat. Gij wil dat. Want bij u is immers alles. Alle genade. En de geest der genade en der gebeden. Daarom is er bij u raad. Bij u alleen, u te allen tijd. Leer het ons dan, Heere. U zegt het toch zelf, zoek mij en leef. Leer ons u zoeken, biddend, smekend. Heere, gedenkt u ons daarin allen. Zegen dat u ook de verbreiding van uw naam. Want hoe zullen ooit zondaar u aanroepen? Zo zij niet van u gehoord hebben. En hoe zullen ooit zondaren van u horen, als er niet zijn, die door u gezonden worden. En daarom bidden voor alle evangelisatie, alle zendingswerk, allereerst, Heere, voor onze persoonlijke betrokkenheid daarbij. Want wie zou er geen evangelist behoren te zijn? Overal waar we komen, waar u ons roept, waar u ons doet gaan. En wie zou er niet een hart voor de zending behoren te hebben, Heere, voor zoveel miljoenen van de wereldbevolking, die in de duisternis wegleven en wegsterven, zo zij niet horen zullen van uw naam, en die geloofden ook aan zullen roepen. Hoe zullen ze u aanroepen als ze nooit van u gehoord hebben? Heere, al die miljoenen, al die duizenden in Nederland. Maak ze bekend met uw naam, met uw woord. Daarom bidden we ook voor de evangelisten in Roemenië. Dat ze hun werk mogen doen. Te midden van alle occultisme en bedreiging met trouw en volharding. Bidden om kracht voor Adriaan Stan en om middelen. Dat hij uit mag delen, dat met uw woord begeleiden mag. Geef uw woord in rijke mate door Medemeter en zijn zoon. Zodat ze een hart en een mond ontvangen om te spreken keer op keer. Gedenkt u David en Grea van der Lee met hun gezin in Nong Rua in Thailand. Wil uw gemeente daar behoeden voor kerkverlating en voor afval. En geeft u autochtone getrouwe Thailanders die uw gemeente daar kunnen dienen. En ook leiding kunnen geven. Gedenk Kees Jan en Jacqueline de Kruif en hun gezin met hun werkzaamheden. Onder gevangenen, verslaafden geeft er alle ruimte voor en alle opening voor. Zegen ook de zorg in het gezin rondom een jongste kindje. Wilt u daar beterschap in geven en een keer ten goede in laten komen? We dragen Willem en Louien van den Berg aan op in Azië. Dat zij middelen mogen ontvangen. Zegen het kinderhuis van het verjaardingsfonds. Dat er vele weeskinderen mogen worden opgevangen. Geholpen, met uw woord in aanraking gebracht. We dragen om Kleinbloesem zijn vrouw en hun gezin aan u op. We zeggen u dank voor de toestemming en goedkeuring voor de kerkbouw die er mocht komen. Wilt u die ook zegenen en niet alleen het een huis mag zijn, maar een huis mag zijn waar gij zult wonen en waar gij zult werken. Opdat uit alle volken en stammen van de wereld u zult worden aangeroepen. U verstaat toch alle talen, Heere, als het maar zuchten zijn van een hart dat naar u dorst. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We willen enkele gedeelten lezen, de Bijbel, die uiteraard gaan over het gebed. Allereerst 3 keer in de psalmen. Eerst in psalm 5. Het gaat om 3 uitdrukkingen die in die psalmen voor het gebed, voor het bidden worden gebruikt. En de eerste, psalm 5, vers 1 tot en met 8. De 5e psalm, daar luidt Gods woord al dus. Een psalm van David, voor de opperzangmeester op de negenoot. O Heere, neem mijn redenen ter oren, versta mijn overdenking. Merk op de stem van mijn geroep, o mijn koning en mijn God, want tot u zal ik bidden. S'morgens, Heere, zult ge mijn stem horen, s'morgens zal ik mij tot u schikken en wacht houden. Want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werken der ongerechtigheid. Ge zult de leugensprekers verdoen en de man des bloeds en van bedrog heeft Heeren een gruwel. Maar ik zal door de grootheid van uw goedertierenheid in uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis van uw heiligheid. In uw vrezen. Dat woord voor buigen is een aanduiding van het gebed, de eerste. Dan psalm 27. Vers 7 tot en met 9. Psalm 27 vanaf vers 7. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef me niet en verlaat me niet, o God mijns heils. De uitdrukking is dus, zoek mijn aangezicht. En de derde uitdrukking vinden we in psalm 62. Psalm 62, de versen 6 tot en met 9. Psalm 62, vanaf vers 6. Daar luidt Gods woord, doch gij, o mijn ziel, zwijg Gode. Want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotsteen en mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. De rotsteen mijn sterkte, mijn toevlucht is in God. Vertrouw hem te aller tijd, o gij volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is onze toevlucht. Dus de uitdrukking is daar. Stort uw hart uit. Dan lees nog het bekende gedeelte uit Matteüs 6. Matteüs 6, de versen 5 tot en met 8. Waarin Jezus zelf onderwijs geeft over het gebed, over het bidden. Matteüs 6, vanaf vers 5 aldus. En wanneer gij bidt, zult ge niet zijn gelijk de geveinsden, de huichelachtigen. Maar die plegen graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staande te bidden. Opdat ze door de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon reeds hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal u het openbaar vergelden. En als ge bidt, zo vooruit geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen. Want zij menen dat door een veelheid van woorden zullen verhoord worden, worden hun niet gelijk. Want uw Vader weet wat ge van nodig hebt, eer gij hem bidt. Tot zover de schriftlezingen. Laten we dan doorbladeren naar het uitgangspunt voor de preek uit zondag 45 van de catechismus. Vanavond alleen vragen aan de 116. volgende week, zo God het geeft, verhaal 117. Dus niet alles over het gebed komt vanavond aan de orde. Wat u vanavond niet hoort, moet u maar denken op het volgende week gezegd te worden. Zondag 45, vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed voor de christenen nodig? Daarom, omdat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is dat God van ons vordert. En omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die er met hartelijke zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Het gaat over bidden. Ten eerste wat, ten tweede waarom, ten derde hoe. Bidden wat, wat is dat? Ten tweede waarom, waarom moet dat? Ten derde hoe gaat dat? Bidden wat, waarom en hoe. Ook vanavond namens uw kerkenraad de volgende afkondigingen. Deugdende zondagmorgen hoopt dominee A.P. Voets het Hoevelaken voor te gaan, naar aanleiding van zijn 40-jarig ambtsjubileum. Daarom geeft de kerkenraad na die dienst gelegenheid om zijn vrouw en hem in de ouderschool de hand te drukken. In de avonddienst hoop ik zelf voor te gaan. Ook woensdagavond hopen samen te komen om 19:30 over de Romeinenbrief. Het veelzeggende gedeelte wat we met elkaar hopen door te nemen. Vanavond na de dienst, preekbespreking in de oude school. We hopen 2 mooie groepen te zien daar. 12 plus, die is wat vroeger afgelopen. En de 16 plus, we hopen je graag te zien. De catechisaties, alle catechisaties beginnen deze week weer. Alles staat erover in de kerkbode. Nog die ene kanttekening. Wie 18 of bijna 18 is, zie ik het liefst morgenavond om 19:30. 19:30 mag ook, maar als kan, 18, bijna 18, in de groep van 19:30. De collecten, de eerste voor het realisatiewerk in Horen. De tweede voor de kerk, de uitgang voor de kerk, worden van harte bij ons allemaal aanbevolen. Laten we ook zingen over het gebed en ook biddend zingen uit Psalm 5. Vers 2, 3, 5 en 7. Dus de vijfde psalm. Vers 2, 3, 5 en 7. als uitgespundes vragen aan 116 uit zondag 45 van de catechismus. Bidden. Wat, waarom en hoe. Gemeente, er loopt door de preek van vanavond een rode draad heen. Een rode draad die we allemaal kunnen onthouden. En dat is deze zin. Bidden is de ademhaling van onze ziel. Nou, dat kan iedereen onthouden. Ik herhaal hem door de preek heen als een rode draad. Bidden is de ademhaling van de ziel. Misschien, die uiting kent u ook wel, denk ik. Bidden en ademhalen. Ja, want als je gezond bent, dan adem je. Dat is nogal duidelijk. Wie bijna niet ademt, die is er slecht aan toe. Dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Wie helemaal niet meer ademt, die is dood. Bidden is de ademhaling van de ziel. Wie een gezond geloofsleven heeft, die bidt, kan niet anders. Wie nauwelijks bidt, die is er slecht aan toe. Dat is echt om je grote zorgen over te maken. En wie helemaal nooit bidt, die is geestelijk dood. Bidden is de ademhaling van de ziel. Wil ik ook nog zeggen? Als je in ademnood bent, dan ga je korter ademen, maar wel heftiger. Nou, wie geestelijk in nood is, gaat vaak ook korter bidden, maar wel heftiger. Zullen we ook nog zien. Nou, ten eerste dan. Ik hoop dat ik u allemaal mee mag nemen vanavond. In elk geval met het hoofdje. Hè. Wat is bidden dan? Nou, we willen eens zien. Hebben dat al een beetje gezien in de schriftlezingen. Hoe in de psalmen het bidden met andere woorden omschreven wordt. Er zijn in elk geval drie omschrijvingen voor het gebed. De eerste begin ik met psalm 27. Waar in plaats van bidden dat omschreven wordt met het zoeken van Gods aangezicht. U herkent dat vast. Anderen ook wel misschien. Ik gebruik het altijd voor het eerste gebed in de kerkdienst. Hè. Laten we nu Gods aangezicht zoeken in het gebed. Ja, want wat wil je eigenlijk als je bidt? Wat verlang je nou als je bidt? Hulp? Ja, beterschap, als dat nodig is. Vergeving? Ja, innerlijke vrede? Blijdschap? Mooi. Maar verlang ik alleen maar iets als ik bid? Of allereerst iemand? Zoek ik allereerst iets? Of zoek ik allereerst God zelf? Zijn aangezicht. Hè? En dat is die Bijbelse uitdrukking. Het aangezicht van God. Dat is God in wat hij van zich laat merken. We hebben daar voor de vakantie ook een keer bij stilgestaan. Even ophalen, hè? Even dan voor de duidelijkheid weer dat voorbeeld. Hè? Als je man als militair naar Mali gaat, of je vriend voor een stage van 6 maanden naar Australië toe gaat, dan zegt hij voor vertrek tegen je, ik zal elke dag aan je denken. Nou, en als je een goede verhouding met elkaar hebt, dan twijfel je daar ook geen moment aan. Maar goed, het is toch wel heel leuk als je man je vriend een keertje appt, een keertje mailt en zeker als je een keertje skypen kan. Dan zie je zijn gezicht. En met zijn gezicht laat hij wel zien. Ja, hij kijkt. Hij lacht naar je. Dan zie je aan zijn gezicht. Hij geeft echt nog om. Hij laat het merken aan zijn gezicht. Nou, dus als je bidt en je zoekt Gods aangezicht, dan bedoelt de Bijbel daarmee, dan wil je zo graag merken. Heere, laat toch merken dat u, ja, dat u om me geeft. Dat we toch merken, Heer, dat u me lief hebt. Dat u me inderdaad gedenkt en bewaakt en bewaart. Laat me toch uw liefde merken, uw verzoenende liefde. Waarmee u in de Heer Jezus mijn zonden verzoende en mijn schuld betaalde. Uw verzegelende liefde, waardoor u me met de Heilige Geest hebt verzegeld in mijn hart voor altijd en eeuwig. Ja, uw verkiezende liefde, waarmee u mij uit grondeloos erbarmen voor de grondlegging der wereld hebt verkoren naar uw welbehaag. Heren, wilt u daar iets van laten merken? Wilt u daar weer eens iets van laten proeven? Kijk, daar is bidden. Daar is bidden. Gods aangezicht zoeken. Zo graag dicht bij God zijn. En zijn liefde mogen proeven. Dat. Maar dat is toch natuurlijk wel raar en wel gek. Als een jongen weet. Och, als mijn vriendin eraan komt. Portemonnee is weer leeg. Ze moet weer geld. Ze moet er wat van me hebben. Als dat altijd zo doorgaat. Dan zeg ik ook een keer tegen jou, meid. Kom nog eens gewoon een keer omdat je mij graag wil zien. Kom nog eens een keer naar God toe. Omdat je alleen bij mij wil zijn. Omdat je mijn aangezicht zoekt. Dat is bidden. Gods aangezicht zoeken. De tweede uitdrukking hebben we gelezen op Psalm 62. Daar is het gebed omschreven met die woorden. Stort uw hart uit voor zijn aandacht. Je hart uitstorten. Leegkiepen. Uitgieten. Hè? Je ziet een emmer voor je. Waarmee in de tuin gewerkt is. Met van alles erin. En die emmer leegkiepen. Er zit water in. Van lieverlee komt er ook grond uit. En in die grond, in die modder. Ja, daar zit weer onkruid in. En er zit weer allerlei andere vuiligheid in. Uitstorten. Leegkiepen. Bidden is de emmer van je hart uitstorten. Helemaal leegkiepen. Met alles wat erin zit. Ja, daar zit verlangen naar Gods aangezicht in. Maar dat is niet het enige wat er in mijn hart zit als ik bid. En anders ook niet trouwens. Er zit ook een heleboel zorgen en tobberijen in mijn hart. En helemaal onder de bodem van mijn hart ook een heleboel vieze vuiligheid. Die ik heb gedaan en heb gedacht. Naar zonden. Tegen welk gebod dan ook. Daar zit me een vuiligheid onder in mijn hart. Helemaal leegkiepen. Helemaal uitstorten. Voor God. Dus niet een beetje eruit schenken, het mooiste, en dan weer gauw je hart rechtop zetten. Dat je je mooier voordoet dan dat je bent. Dat je je donkerste plekken en hoeken veel even God bewaren wil, onthouden wil. Nee, bidden is oprecht zijn. Met die andere psalm, Heere, doorgrond gij mijn hart. Heere, kijk maar helemaal tot op de bodem. Zie maar, Heere, proef maar. Wat in al die vuiligheid van modder op de bodem van mijn hart dat ik heb uitgestort. Wat er allemaal in zit, Heere. Zie of er een schadelijke weg in zit. Dat zal vast wel. En het geheim op de eeuwige weg. Dat is binnen. Dat is ontzaglijk bevrijdend. Als je het al van God verloren hebt. En oprecht gemaakt bent. Heere. U weet toch alles van me. Heere, hier is het. Het is benauwend. En beangstigend. Als je een verborgen plek in je leven hebt. Als je een schijnvrome bent. Want dan is mijn hart uitstorten. Het engste wat ik maar bedenken kan en wat ik niet wil. Maar bidden is je hart uitstorten. De derde uitdrukking kwam in Psalm 5 even tegen. Hè? Dat buigen, zich neerbuigen naar het paleis van Gods heiligheid. Dat is ook een uitdrukking, komt ook weer op andere plekken in de Bijbel voor. Dat was de houding van een slaaf naar zijn heer, zo ging dat vroeger, hè. Een slaaf die boog zich helemaal neer voor zijn heer. Of een overwonnen onderdaan. Die boog zich neer met zijn neus op de grond. Voor de koning. Nou, dan hebben we het als we bidden over een geweldige heer. Heer Jezus Christus. Die van de duivel verlost en bewaart. over de heerlijkste koning, de Heer Jezus, die zegent, die rijk maakt, die beschermt en die behoedt, zich neerbuigen. Dat is denk aan die slaaf, aan die overwonnen onderdaan, dat is helemaal uitleven. Heere, doe maar met mij wat u wilt. Doe met mij, Heere, wat u nodig vindt. Doe met mij naar al uw beloften en naar al uw rijkdom. En Heere, vraag van mij maar wat u wilt. Mijn leven is voor u. Heere, wilt u met mij doen wat u wilt? En laat mij doen wat u wilt, Heere. Noem het maar uitlevering. Zeg maar heel eenvoudig. Heere, zie. Hier ben ik. Rechteloos en hulpeloos. Waardig om te worden afgewezen. Doe met mij naar uw beloften. En vraag van mij wat u maar wilt. Dat is bidden. Dat is dus bidden. Dat zoeken van Gods aangezicht, de ervaring om met Hem te zijn, dat uitstorten van je hart, helemaal, en die onderwerping aan Koning Jezus. Nou, leg daar, het is naast als wij onze handen vouwen en onze ogen sluiten. Of zoek ik meer iets dan iemand? Is mijn hart echt helemaal ondersteboven gekeerd als ik bid? Is het een algehele overgave en uitlevering? Ik begrijp dat nou wel. U niet? Jij niet? Dat die discipelen vroegen: Heere, leer ons bidden, want ik weet één ding zeker van u en van jou, ik bid nog lang niet volmaakt. Echt niet. Ik bid nog lang niet helemaal zuiver. En zeker niet altijd. Heere, leer me bidden. Dat het echt is een zoeken van uw aangezicht, een uitstorten van mijn hart en een me neerbuigen, uitleveren aan u als koning. Bidden is de ademhaling van de ziel. Een gezond geloof, dat bidt. Dat bidt steeds weer, dat kan niet anders. Wie nauwelijks bidt, die is er slecht aan toe. Wie helemaal niet bidt, die is geestelijk dood. Bidden is de ademhaling van onze ziel. Nou, vanuit deze Bijbelse gegevens op de achtergrond gaan we naar het tweede punt. Bidden, waarom? Dat is precies de vraag die de catechisme stelt in vraag 116. Hè? Waarom is het gebed voor de christenen van nodig? Beetje korter. Waarom moet een christen bidden? Waarom kan een christen, geen mens trouwens, maar hier staat hij, waarom kan een christen niet zonder bidden? En vanuit die Bijbelse achtergronden geeft de catechisme daar nou twee antwoorden op. Het eerste, omdat het voornaamste stuk is van de dankbaarheid. Dan moeten we eventjes het kader van de catechismes helder hebben. Waar zijn we nou eigenlijk in de catechismes aangekomen? Nou, dankbaarheid is het derde hoofddeel van de catechismes. Zondag 1 en dan ellende, verlossing. En vanaf zondag 32 gaat over de dankbaarheid. Het erkennen, Heere, bij u is heil. Alles komt van u, Heere, mijn heil, mijn zaligheid. U bent het, u hebt het, u geeft het. Dankbaarheid. En één kant van de medaille van dankbaarheid heeft de catechismus nou behandeld. Zondag 32 tot en met 44. Dat was het God dienen. God dienen na zijn woord. En daarom die hele behandeling van elk van de 10 geboden die we een heleboel zondagavonden gehad hebben. Dat is de ene kant van de medaille van de dankbaarheid. God dienen. Maar de tweede kant van de medaille van dankbaarheid is dus blijkbaar God bidden. Dus ik had eerst maar wel zeggen. God dienen en God bidden. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille van de dankbaarheid. Dat heeft dus alles met elkaar te maken. Ja, kijk ook maar. Want als je verlangt om God te dienen. Als je dankbaar bent om wie de Heer is en wie de Heer voor je is en voor je geweest is. En je verlangt om God te dienen. Zeg nou zelf. Dan kom je toch vanzelf op je knieën terecht. Dan kom je toch, ja, in die zin vanzelf aan het bidden. Want dat dienen van God, dat gaat me zo slecht af. Dat leven als een geboden. Uiterlijk, innerlijk. Hè, motieven en bedoelingen, gedachten, begeerten. Heren, daar kom ik alle kracht en alle wijsheid en alle zin voor tekort. Altijd zit mijn vlees erbij. Altijd is het onvolkomen. Heren, vergeef. Want zo in het recht zal treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden in het dienen van u. Het dienen van God, die ene kant van de dankbaarheid, ja, dat drijft je naar het bidden tot God, die andere kant van de dankbaarheid. En als je dan aan het bidden bent, dan richt dat bidden zich weer op dat dienen. Heren, geeft u me kracht. Om uw geboden meer te kunnen doen, zuiverder en heiliger. Geef me echte zin, wijsheid, lust. Om te strijden tegen de zonde en tegen mezelf. Dan komt dat bidden weer vanzelf bij dat dienen terecht door de Heilige Geest. Dus dat is helemaal met elkaar verweven. Het dienen van God, dat drijft me naar het bidden. En het bidden tot God is weer gericht dat ik God des te beter zal mogen dienen. Ja, zo staat het in de catechismus, maar is het nou ook zo in je hart? Is het nou ook zo in ons bidden? Dat zegt, als ik nou bid, hè, dat heeft alles met de geboden te maken. Ja? Mijn bidden tot God staat helemaal in het kader van het verlangen om het dienen van God. Dat zijn twee polen in een gebed. God dienen, zijn wet en het gebed. En het gebed en weer het dienen van God. En dan zegt de catechismus hier nog een. En dan is één van die twee nog het voornaamste. En dat is dan nog, als het om die dankbaarheid, dat is dan nog het gebed. Want zeg nog maar even heel eenvoudig. Het dienen van God. Het verlangen om God te dienen. Is als de auto. En het bidden. Is als de motor. Nou, je kan nog zo'n mooie auto hebben. Maar als er geen motor in zit. Dan draaien de wielen nog geen millimeter naar voren toe. Je kan nog zo verlangen om God te dienen. Maar zonder het gebed. Komt het dienen geen millimeter van zijn plek. De goede kant op richting God. Dus het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dat is het gebed. En daarom kan een christen niet zonder bidden. Want zonder bidden kan hij nooit God dienen. Daarom. Bid. Nog een tweede antwoord, geeft de catechismus. Waarom een christen niet zonder bidden kan, waarom dat een christen, het staat er zo, moet bidden. Dat God het vordert, eist, komen we straks ook wel op. Het tweede is dan, omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan hen wil geven, die hem zonder ophouden, danken en bidden. Om en voor de genade en de Heilige Geest. U kent misschien dat ik heb het ooit wel eens meer gebruikt, met een middagochtenddienst, geloof ik. Dus de kinderen weten dat denk ik zeker nog wel. Hè? Dat verhaal van die vader. Zijn zoon die was de deur uit, woonde een eentje verderop in het dorp. En die zoon kwam elke dag voor het avondeten aardappels halen bij zijn vader. En elke dag kreeg hij er 1 kilo mee. Ging hij weer terug. En de volgende dag, die jongen weer terug. Weer naar zijn vader, weer 1 kilo aardappels. En weer terug. Tot hij op een gegeven moment zei, pa, als u een keer 7 kilo meegeeft. Hoef ik 7 dagen, tenminste niet altijd, maar heen en weer te fietsen. Geef nou eens een keer 7 kilo tegelijk mee, dan kan ik een week vooruit. En dan zegt hij van, ja, dat dacht ik al. Maar ik zie ze graag elke dag even bij me binnenkomen. Ik geef heel bewust zijn 7 kilo, dan zie ik een hele week niet. Zolang je 1 kilo meegeeft, kom je elke dag tenminste naar me toe. Kijk, dat wil de Heer nou, hè. Hoe vaker je bij hem komt, hoe liever het hem is. Hoe vaker dat je knielt en bidt. En ja, toch inderdaad ook iets vraagt, iets smeekt van hem. Hoe liever het hem is. Daarom geeft hij zijn genade en Heilige Geest alleen aan degene die hem daarvoor bidden en danken. Als God alles zomaar geven zou, dan zouden we zomaar bij hem wegblijven. Ik heb toch al wat ik nodig heb. En danken zou helemaal, dat geeft toch zo makkelijk om te danken. Maar als we alles zouden krijgen zonder ervoor te hoeven bidden, dan zouden we danken wel helemaal vergeten. Want dan zouden we helemaal denken, dat gaat vanzelf en dat hoort blijkbaar zo. Daarom bidden dus. Omdat God met hele weldoordachte reden zijn genade en geest alleen geeft aan degene die hem bidden en danken. En is het gebed om genade. Nou ja, genade, vergeving, bekering, de Heilige Geest, die vertroost, die vermaant, die de vrucht geeft van wijsheid, van trouw, van verdraagzaamheid. En nou ja, genade en Heilige Geest, daar kun je heel Gods schathuis wel voor invullen. He, als je dat wil omschrijven, dan kun je het gebed vergelijken, dat doen de Puritijnen vaak, met een handelsschip uit de, zeg maar, 17e, 18e eeuw. Als een handelsschip de oceaan opgaat naar Indië toe. West-Indië, dacht naar Amerika toe. Om daar specerijen en tabak te halen. Die schepen gingen leeg de oceaan op. En de reder die deed het omdat die wachtte dat ze vol met tabak en specerijen terug zouden komen. Hij dacht natuurlijk niet, als de schepen weg zag van, oh, die schepen die zijn weg. Nou ja, goed. Tabé-schepen, ik zou je nooit meer zien. Nee, natuurlijk niet. Hij wachtte tot die schepen terug zouden komen. Kijk, het gebed, zeggen de Puritijnen, dat zijn die lege schepen die de oceanen worden gezonden. Richting de overkant. Richting de drie-enige God. Verwachtend dat ze vol genade terug zullen keren. Dat hij ze op een dag mag inhalen, vol van zekerheid, blijdschap, vrede, wijsheid, verdraagzaamheid, bekering, kracht om te strijden, zekerheid in het geloven. En zo staat die reden zijn schepen na. Zie ik alleen terugkomen. De hemel volgeladen is. Zo staat een christen die weet wat bidden is en gebeden na. Komen ze al terug. Vol met genade. Vol met de Heilige Geest. En het uitzien en het verwachten begint. Zodra het gebed tot God is opgezonden. Ja maar, nou hoop ik dat iemand van u, iemand van jullie en ook van veel meer zo goed geluisterd hebben dat u een vraag hebt. Deze. Het gaat hier om bidden om genade en om de Heilige Geest. Gods aangezicht zoeken, je hart uitstorten, voor hem neerbuigen. Maar om dat te doen, heb je de Geest toch al nodig? Daar heb je al genade voor nodig. Om zo te bidden, heb je toch de Heilige Geest dan nodig? Heb heb je toch al genade nodig? Wat is er nou eerst? Zonder de Heilige Geest kan ik niet bidden. Maar ik moet juist bidden om de Heilige Geest. Ik mag niet met warm over elkaar gaan zitten. Van ja, God zal de Geest wel een keer geven. Als God wil dat ik ga bidden, nou ja, dan komt die Geest wel een keer. Nee, dat mag niet. Ik moet erom bidden. Maar zonder de Geest kan ik juist niet bidden. Ja, daar kun je heel lang over nadenken. Hoe moet dat nou? Als ik nog niet echt bekeerd ben, kan ik niet bidden. Ja, dat is in de grond van de zaak, is dat waar. Als je niet echt gelooft, dan kun je niet bidden. Maar ja, ik mag ook niet zitten wachten. Zo van, nou ja, dan kan ik toch niet bidden dat ik niet echt geloof. Ik moet juist wel bidden om het geloof. Maar daar kun je heel lang over nadenken. Kun je boeken over schrijven. Is gebeurd ook. Daar kun je net zo lang over nadenken. Als die man die aan het rekenen was. Die achter zijn bureau zat. En die moest uitrekenen. Er was een touw. Hij moest uitrekenen van, is dit touw sterk genoeg om een volwassen man, zeg maar 85 kilo, aan op te kunnen takelen? Nou ja, hoe zwaar is een volwassen man? Nou zeg 85, maar misschien ook wel eens 90 kilo. Hoe dik is dat touw? Waar is touw van gemaakt? Moet je ook allemaal weten, want anders dan kun je dat niet goed uitrekenen. Oh, op een goede manier. Hij zat in zijn bureau, zat hij maar te rekenen. Kwam de ene dag kwam het er niet uit. Ja, wat is dat materiaal? Hoe sterk is dat materiaal? Hoe dik is dat touw? Is het overal weer even dik? En hoe zwaar is een volwassen man nou precies? Tot hij de dag daarop aan het varen was. En hij sloeg overboord. Hij kwam als drenkeling in het water terecht. En er kwam een helikopter boven hem vliegen. En die liet een touw naar beneden zakken. Vlak bij hem. En wat deed die man? Hij ging helemaal niet rekenen. Ik ben zo zwaar, maar ik lig in het water, dus een paar kilo erbij. Waar is dat touw eigenlijk van gemaakt? Hoe dik is... Die man ging helemaal niet rekenen. Hij greep in één keer dat touw vast. Als een drenkeling om redding die anders wegzinkt in de golven. Kijk, dat is het, dat is het. Ik kan niet bidden. Echt. Van nature kan en wil ik niet bidden. Dat is mijn ondergang. Maar de Heer roept en die vraagt het. Zoek mij. Bid. Roep mij aan. Heere, ik moet bidden. Maar kan het niet. Ik moet me bekeren. Maar kan het niet. Ik moet geloven. Ik mag geloven. Maar ik kan. Heere, help. Nou, dat is bidden. Dat is bidden. Heere, ik mag het en ik moet het, maar ik kan het niet. Help! Herkent u dat? Hoe meer je in ademnood bent, hoe korter en hoe heftiger dat je bent. Hoe meer je in geestelijke nood bent, hoe korter en hoe heftiger dat je bent. Heere, help! Want anders ga ik verloren. Anders kan ik nooit tot u naderen. Heere, help. Bekeer me, geef me geloof, leer me bidden. Help. En later, hè. Later. Kunnen we wel eens denken. Denk nog maar eens zo bidden. Denk nog maar eens zo bidden. Want tegenwoordig staan we zo gladjes. En zo uitgebalanceerd. En zo makkelijk lippentaal. Konden maar net zo bidden als toen. In het begin doe ik helemaal niet meer te rekenen en te theologiseren. Maar toen ik maar één ding wist. Ik moet me bekeren, maar ik kan het niet. Heere, help. Dat is bidden. Dat is bidden. En dat bidden, rode draad, de ademhaling van je ziel. Die een gezond geloofsleven heeft, die bidt. Kan niet anders. Wie nauwelijks bidt, die is er slecht aan toe. Dan moet je echt grote zorgen maken. Als je nauwelijks meer bidt. En wie helemaal nooit bidt. Zo bidt, echt bidt. die is nog geestelijk dood. En onder Gods toren. Heere, verlos me ervan. Nou, dat is bidden. Die kant moet het op. Ten derde. Hoe bidden? Want kijk, er zijn nogal bedreigingen voor het gebedsleven, hè? Want u denkt, jij denkt misschien, nou, dat klinkt allemaal eigenlijk allemaal heel mooi, hè? Bidden is Gods aangezicht zoeken. Je hart uitstorten. Je voor hem neerbuigen. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Het schip uitgezonden naar overzee. Dat volgeladen met geest en genade terugkomt. Ja, welke christen zou er dan niet bidden? Als bidden zoiets moois is, zoiets rijks is en zoveel genade en geest terugbrengt. Ja, en toch ligt het niet zo simpel. In mijn leven tenminste niet. En dat zul jij u ook wel herkennen, denk ik. Dat gebedsleven, die ademhaling, die wordt soms zo verstikt en zo bekneld. Dat inderdaad niet best eraan toe is. Ja, omdat mijn hoofd vaak zo vol zit. Omdat ik zo makkelijk afgeleid word. Waar gaan mijn als ik zo op moeten schrijven waar ik allemaal wel eens een dag onder bid. Ik zou me schamen. Als ik het u zou laten lezen. Omdat ik zo vaak gejaagd ben. Of me gejaagd voel. Omdat ik het best wel druk heb elke dag. Ik kan heel goed 30 uur in een etmaal gebruiken. Zou ik geen enkele moeite, zou ik me echt niet vervelen. En ja, daar raakt dat gebed. Al weet je hoe belangrijk en hoe rijk enzovoort dat allemaal is. Daar raakt dat gebed toch wel eens in de knel. En dat herkent een dominee ook. Als we nou maar goed elkaar eerlijk in de ogen kijken, gemeente. Dat is niet het diepste probleem. Dat is niet de diepste bedreiging van uw gebedsleven. Die dingen die ik net zo noemde en die u waarschijnlijk allemaal helemaal herkent. Druk, stress, spanning, gejaagdheid. De grootste belemmering bij jezelf. Die komt niet van buiten, maar die zit van binnen. Mijn vlees heeft geen zin om te bidden. Mijn oude natuur vindt bidden helemaal niet fijn. Mijn vlees trekt me altijd van God vandaan. Ook na ontvangen genade. Als ik op een eenzaam hutje in de hei ga zitten. Of heel achter de geraniums ga zitten in het bejaardenhuis. Ik zou me nog eerder gaan zitten vervelen dan dat ik zou gaan bidden. Daar zit het probleem. Heer, het zit dieper. Zit van binnen, weet u. Daarom staat er ook, ik wees het leven op, dat het gebed iets is wat God van ons vordert, eist. Dan kun je denken, dat klinkt me niet zo vriendelijk. He? Dat God eist, je zult bidden. Moet het nou weer op die manier? Vorderen, eisen. Ja, en toch, tegen de achtergrond van net. Is dat maar goed ook. En dat God nodig ook, maar hij eist het ook. Want als ik alleen zou gaan bidden. Als ik er echt naar verlang. Als ik alleen zou gaan bidden. Als ik me er echt heerlijk ja, toe vol om God te zoeken. Hoe vaak bidt u dan? Hoe vaak bidt een kind van God dan? Niet vaak. En steeds minder. Het is maar goed dat God ook heel gewoon eist. Bid. Zin of geen zin, bid. Behoefte of geen behoefte, bid. Ik wil je zien voor mijn aan. En Augustinus die zegt, het is wat wel zo gegaan. Dan begon ik te bidden met mijn verstand. En gaandeweg werd het een gebed van mijn hart. Waar ik niet met mijn verstand begonnen was. Omdat God het van me eist en van me vraagt. Ja, dan was het ook nooit zo ver gekomen dat hij mijn hart gegaan was. Het is maar goed dat God ook van ons eist. Omdat hij er recht op heeft en omdat hij weet hoe goed het voor ons is. En hoe rijk we ervan worden, hoe gelukkig we ervan worden als we bidden. Nou, en daarom geeft de Heer Jezus daar ook onderwijs in. He, bidden hoe? Heel kort in onderwijs. Ga in uw binnenkamer. Dat was vroeger, heb je ze ook al eens gehoord, de ruimte van elk huis van het Oude Oosten in Israël het eten bewaard werd. Natuurlijk had toen geen diepvriezers, koelkast enzovoort. Maar ja, je moest toch het eten op voorraad hebben. Nou, dat was één kamer in het huis, binnenin, achteraan, helemaal dicht, zonder ramen. Er kwam dus niet zo heel veel warmte naar binnen. Waar de etensvoorraad werd weggelegd. Een beetje wat bij ons vroeger de kelder was. En omdat het die voorraadkamer van het eten was, kwam er ook bijna nooit iemand binnen. Ja, hooguit net voor het eten. Een gezinslid om even wat te halen wat voor die maaltijd nodig was. Maar tussen het eten in, ja, dan wist je gewoon een paar uur lang. Komt er niemand binnen, heeft er niemand wat nodig. Dus die binnenkamer, zonder ramen, achter het huis, daar was het stil en je had er de tijd. Nou, dat leert Jezus dus. Hoe bidden? In de stilte en met tijd. Als gebid, ga in uw binnenkamer. Ergens een ruimte in huis, mag ook buiten zijn, waar wat stil is. Geen ramen, zo gezegd. Geen invloeden die van buitenaf in je gedachten komen. Nou ja, geen telefoon, geen piepjes van een computer en al die dingen meer. Zo wordt het stil. Dus ook als je als gezin aan tafel bidt, raakt met je aan vanmorgen hè, dat zoeken. Zorg dat het stil is. En stil blijft. Hè. Dat is enorm wennen in onze cultuur. Misschien ben je ook wel zo'n type. Ja, je doet het automatisch. Je komt je kamer binnen en de cd gaat aan. Of de radio gaat aan. Ja, dat doe je ja, voordat je weet dat je het hebt gedaan. Nou, als je gaat bidden. Alles uit. Stil. Dat vindt onze cultuur een beetje eng. Dat is overal wel geluid. Want ja, als het stil is. Dan zou je nog wel eens aan hele belangrijke dingen kunnen gaan denken. Aan levensvragen. Aan levenszorgen. Aan de eeuwigheid. En misschien dat onze cultuur daarom wel zo bang is voor de stilte. Want ja, je denkt niet graag aan de vragen van het leven en het sterven en van de eeuwigheid. Zouden daarom veel mensen de stilte ontlopen? Maar laat het in je binnenkamer maar stil zijn. Stil. En, tweede, zorg dat je de tijd hebt. Om te beginnen altijd, ja, dat het stof wat neer kan dwarrelen, hè. Want ja, je hebt allicht wat meegemaakt, je hebt wat gedaan, dat heeft je bezig gehouden. En dat dwarrelt nog door je hoofd, door je gedachten heen. Misschien heb je eerst wel 5 minuten nodig, om dat stof eerst eens te laten neerdwarrelen. En misschien als het stof is neergedwarreld, ja, kan zomaar dat nog een videoclip door je hoofd speelt. Of een deun in de top 40. Moet je niet hebben. De stof laten neerdwarrelen. En dan kun je ook je Bijbeltje eerst eens pakken. Om je gedachten op God te laten richten. En om eens een Bijbelstukje te lezen. En dat zo te lezen dat je afvraagt, wat leert dit Bijbelstukje nou voor mijn gebed? Welk gebedsonderwerp lees ik over vergeving? Of lees ik over het koninklijk huis? Of lees ik over de zending? Of lees ik over bekering? Wat zit er nou in dit Bijbelstukje? Ja, wat me aanreikt van bid nou eens daarvoor. Of dank nou eens daarvoor. Lees zo je Bijbel eens. Eerst de stof laten neerdwarrelen. Dan je Bijbel eens lezen en onderzoeken op het gebedspunten. Zorg dat je wat tijd hebt. Zorg dat je wat tijd hebt. Als je gaat bidden. Zorg dat die tijd ook als je aan tafel met als gezin de Bijbel leest en bidt. Stilte en tijd. Hoe vaak moet je dat doen? Nou, moeten. Hoe vaak doen? Luther, in elk geval 's ochtends. Luther, die noemt het gebed het schild van de soldaat. Bidden, dat is je 's ochtends bewapenen. Want, zegt Luther, in die Romeinse tijd van de Bijbel, welke soldaat rent er nou het slagveld op zonder schild? De pijlen van de vijand die vliegen door de luchten op Javel om je heen. Toch geen soldaat zo dwaas dat hij zonder zijn schild dat slagveld oploopt. Hij bewapent zich. Als je nou het slagveld van een nieuwe dag oploopt. En je zou eens weten, zegt Luther, hoeveel pijlen de duivel vandaag af wil gaan vuren. Dan is er toch geen christen die zich eerst niet bewapent. Toch geen christen die dan zonder de bewapening van het gebed die dag inloopt. Met zoveel pijlen op je gericht. Bidden, doe het 's ochtends. Om je te bewapenen. Tegen alle pijlen die er om je heen gaan vliegen. En ook wel eens tegen je aan willen vliegen. Doe het even ook 's avonds. Want als je leven nou een wagen is. Hè, een platte wagen is. Die wordt best vol op een dag. Hè. Je krijgt op één dag zoveel strijd. Zoveel zorgen. Zoveel zonden. Zoveel lasten. Zoveel vreugden mee. Aan het eind van de dag is die wagen van je leven. Ja, soms denk je wel eens. Hij kraakt zo wat. Van wat er op één dag allemaal op je levenswagen komt aan zorgen, zonde, vreugde, strijd en noem maar op. Nou, kiep die wagen nou 's avonds is in Gods schoot. 'S avonds bidden, dat is lossen. Dat is lossen. 'S ochtends bewapenen en 's avonds lossen. Al je zorgen, zonde, heel die wagen op die ene dag volgelaaien. Maar leegkiepen. In Gods schoot. En als je het echt mag doen. Hè, dan kun je zo heerlijk gaan slapen. Al moet je morgen geopereerd worden. Al weg morgen je bedrijf failliet te gaan. Als je echt mag lossen 's avonds in het gebed. Kun je zo heerlijk gaan slapen. Het is allemaal van me af. En het ligt allemaal in uw schoot, Heren. Persoonlijk vind ik die tijd tussen 's ochtends en 's avonds wel heel lang. Zoek een tijd dat tussenin hij toch ook nog echt bidden kan. En natuurlijk de gebeden voor en na het eten. De rode draad, bidden, is de ademhaling van je ziel. Wie een gezond geloof heeft, die bidt. Kan niet mis. Elke ochtend, elke avond tussenin. Wie gezond is, bidt. Wie nauwelijks bidt, die is er slecht aan toe. Wie helemaal niet bidt, die is geestelijk dood. En elk gebed Dat geef ik mee en dat leg ik in de doorboorde handen van Christus. De grote voorbidder. Want ik heb vanavond wel één ding begrepen. Ik bid niet volmaakt. En dat zachtjes uitgedrukt, denk ik. Toch? Mijn bidden is niet volmaakt. Het is traag, het is onzuiver. Het is veel te weinig op God zelf gericht. Het is veel te schijnheilig bij tijden. Noem maar op. Ik geef mijn gebed. Leg ik in de voorbidding van Christus. Die de gebeden van zijn kinderen zuivert en verzoent en heiligt. En brengt u ze dan maar bij de Vader, Heer Jezus. Die u altijd hoort. Amen. Laten we ervan zingen uit een van die psalmen. Psalm 62 nu eerst, vers 1 en 5. Mijn ziel is immer stil tot God. Stil. Tort voor hem uit uw ganse hart. Psalm 62, vers 1 en 5. Laat ons de Heere danken en laten wij bidden. Heere, die in de hemelen zijt, dank dat u ons beveelt te bidden. Dat u niet wacht tot wij behoefte voelen en verlangen hebben, maar dat u het ons beveelt. Om uw aangezicht te zoeken, ons hart voor u uit te storten, ons u uit te leveren. Heere, leer ons bidden, door de geest der genade en der gebeden. Leer ons juist bidden in de diepste nood. Te moeten en te mogen bidden, bekeren, geloven, maar het niet te kunnen. Help, Heere, geef zo'n gebedsleven elke dag weer bij ons allemaal. Dat de schepen leeg uitzendt naar de overzijde. Uitziend tot ze terugkeren. Vol van hemelse geestelijke schatten en gaven. Neemt u, Heer, het voortouw in het gevecht met de duivel, die ons geen binnenkamer gunt. Maar, Heer, geeft u er ons een, persoonlijk, in het huwelijk, in het gezin, een ruimte, een plaats van stilte en van ongestoorde tijd. Heere, werk het in het leven van de kinderen, van onze jongeren, van de ouderen, van de oudsten. En wat zullen we dan een grote dingen mogen verwachten, Heere? Grote dingen van u, want we hopen volgende week te horen dat u zo'n hoorder van het gebed bent. Zegen ons deze avond. Geef uw zegen op de preekbespreking in de oude school. Dat daardoor we nog des te beter de dingen van de Bijbel mogen begrijpen. En als een spiegel naar ons leven kunnen houden. Zullen houden ook. Zegen deze week in ons persoonlijk leven. De weg die u gaat. De taken die we hebben. En geef, Heere, dat persoonlijk, in het gezin en in de gemeente, uw oproep diep doordringt. Zoek mij en leef. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 27, die we ook hebben gelezen, het vijfde vers. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, het vijfde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.